Goedemorgen. Een goedemorgen, ja. Alleen jammer dat er nog mensen onderweg zijn, denk ik. En dat er toch wel een aantal mensen ook ziek is. Of zoveel problemen heeft dat ze niet kunnen komen. Ik steek voor u de paaskaars aan. En God heeft gezegd, er zij licht. En daar heeft Jezus later gezegd, ik ben het licht der wereld. En in zijn licht zien we ook licht. Gelukkig maar, want anders zagen we elkaar niet. Dan zag je helemaal niks. Ik heb daar wel eens iets over geschreven in een mailtje. Denk je, je bent blij dat er licht is, want dan zie je ook de andere kanten. En zo wil ik u ook voorgaan in gebed. God van licht, wat geweldig dat u daar oog voor hebt gehad. Dat uw schepping ook licht nodig had om te kunnen groeien, om te kunnen ontplooien. En zo mogen wij ook in deze wereld, in ons leven staan. Opzien naar het licht gebruiken, vanuit het licht gaan. En ook mogen groeien. En we vragen dat u vandaag aanwezig bent, zodat we door het zingen van liederen, geloofsliederen, van het woord wat John brengt, van het weten dat we bij elkaar horen als uw kinderen, dat we mogen groeien in dat licht naar u toe. Ik bid voor Connie die in het diak preekt. Wilt u ook haar een goede morgen geven en vooral de mensen die daar ook zijn, die kwetsbaar zijn op dit moment, dat ze vanuit het woord ook opgebouwd mogen worden en weer op de been kunnen komen. Zegen ons zo, zegen al die kerken ook hier in de omgeving, in Zeist en verder weg. Heer, daar waar uw woord gepreekt wordt, dat we inderdaad het licht mogen zien. In Jezus' naam. Amen.
De titel van de preek ziet u. De Zoon is gelijk aan de Vader. En dan zullen we lezen in het Johannes-evangelie hoofdstuk 5. Dit is dan de volgende in een serie over het Johannes-evangelie. En dan is het zo dat elk volgend hoofdstuk kunnen we lezen in het licht van wat we al gelezen hebben. Hoofdstuk 1 lezen we, dan als hoofdstuk 2 lezen, dan weten we wat er in hoofdstuk 1 is. Dus elk hoofdstuk brengt in herinnering wat we al gelezen hebben, maar voegt ook toe aan hetgeen wij aan het lezen zijn over het optreden van Jezus. En nu komen we aan bij een wat merkwaardig gedeelte van het Johannes-evangelie, namelijk een hele lange betoog. Niet de eerste, want Nicodemus heeft ook al wat aan moeten horen. En dit is een kenmerk van het Johannes-evangelie. En daarvan zei een Joodse geleerde bijna een eeuw geleden, zeker Montefiore, dit evangelie van Johannes is het meest Joodse evangelie, want zulke toespraken, ja, dat is toch echt Joods. Goed, we kijken naar de routeplan. Schriftlezing, maar ik zal de schriftlezing ook in stukjes doen. Een van de grote problemen waar ik mee zit is hoe lang of kort de schriftlezing te maken. Want Johannes zegt het beter dan ik het zeg. Ja, maar aan de andere kant, als we te lange schriftlezing hebben, dan vergeet men wat men gehoord heeft, omdat het dan vaker gelezen zou moeten worden. In ieder geval, we hebben in de vorige preek stilgestaan bij Jezus die een man geneest en hem opdracht geeft om zijn slaapmat te dragen. En nu blijkt dat dit op Sabbat is. En Sabbat, de zevende dag, zaterdag, dat is een dag van rust voor Joodse mensen, waarin ze zich houden aan heel veel regels van vooral wat ze niet doen. En dus Jezus wordt aangeklaagd voor Sabbatsontheiliging. Maar dan heeft hij een bijzondere verdediging. En dit is eigenlijk de kern waaruit het betoog dat daarna volgt. Hij zegt, mijn vader werkt tot nu toe en ik ook. Maar dat is dan de vlam in de pan, want daarmee stelt Jezus zich gelijk aan God. En dat is ja, Gods lastering. Maar goed, Jezus weerlegt deze aanklacht zonder terug te nemen dat hij wel degelijk is gelijk aan God de Vader. En dan zijn er nog verdere getuigenissen, Johannes, zijn werk en de schriften. Mijn eerste schriftlezing. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat dan tegen u, vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. En dan sla ik een stukje over, later komt Jezus bij de man, ze praten, en dan zegt de man ook tegen de Joden, ja, dat is de man die dat dan gezegd heeft. Maar dan wordt Jezus aangeklaagd voor sabbatsontheiliging. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat, dat de Joden hem wilden vervolgen. Even een pauze, dit is de eerste keer in het Johannesevangelie dat sprake is van een genezing op Sabbat. Maar Jezus heeft veel meer genezingen gedaan, ook op Sabbat. En dat bracht iedere keer wel problemen met zich mee. Maar Jezus zei, mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Ik lees het nog een keer, mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Dat was voor de redenen, voor de Joden, een reden te meer om hem te willen doden. Want niet alleen ondermijnde hij de Sabbat, maar bovendien noemde hij God zijn eigen vader en stelde zichzelf zo aan God gelijk. Maar Jezus heeft een bijzondere verdediging. En dat is wel, God de Vader werkt en ik ook, ik ben de Zoon. En dus moet ik wel werken voor verlossing, voor genezing, voor verbetering. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden. Werkelijk, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien en u zult verbaasd staan. Maar zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Jezus, aangeklaagd voor Gods lastering, want hij heeft gezegd, de Vader werkt tot nu toe en ik ook. En de Joden begrepen heel goed dat hij niet doelde op een aardse vader die op Sabbat aan het werken zou zijn, want dat zou ondenkbaar zijn. Maar nee, hij stelde zich gelijk aan God. Maar het belangrijk punt hier is, Jezus is niet een tweede God of een halve God. Er zijn in de geschiedenis mensen geweest die zich God noemden en God wilden zijn. Egyptische farao's waren dat. Romeinse keizers, zeker vanaf de tweede eeuw. En in al die gevallen waren ze een God tegenover God, apart van God en zelfs tegen God. Maar zo is Jezus niet. Jezus is één met de Vader in wil, in handelen, in doen. En als zodanig, als wie Jezus ziet, ziet God. Als Jezus spreekt, dan spreekt hij niet uit zichzelf, maar zegt hij de woorden van God. En als Jezus iemand geneest op Sabbat, is het omdat God die persoon genezen wil hebben. Want God is een God die gezonde mensen wil hebben en gaat dan niet daarvoor wachten tot het maandag is. Jezus is ook niet een halve God, een soort hero, waarvan we in de Griekse mythologie ontzettend veel hebben. In de Disney-weergave wordt dit een beetje weggemoffeld, want ja, ach kinderen hoeven toch niets te weten over seks en zo. Dan kunnen kinderen zich afvragen hoe het komt dat Hera zo boos is op Herakles. Ja, dat zal ik nu niet uitleggen. Ja, en over Wonder Woman zullen we ook maar zwijgen, want dat hoeft ook natuurlijk niet. Nee, Jezus is één in goddelijkheid met zijn Vader en toch zijn er geen twee goden. Je kunt zeggen, wij als christenen geloven in één God, schepper van hemel en aarde. Maar die ene God is Vader, is Zoon, is Heilige Geest. En in die hoedanigheid komen we tot de Vader door de Zoon met de hulp van de Heilige Geest. En niemand heeft ooit God gezien. God de Vader heeft niemand gezien. Maar de Zoon, de enige geboren, de unieke Zoon, die laat hem kennen. Die is op aarde gekomen en die heeft onder ons gewandeld. Die heeft gegeten en gedronken, die heeft gesproken, die heeft mensen genezen. En hij is het die ook tot aan het kruis gegaan is voor ons. En zo laten zien dat God is liefde. En hij is de belichaming daarvan. God, Jezus openbaart de Vader als reddende liefde. Maar wie Jezus afwijst, is dan verloren. Het is opmerkelijk met genade. Het kan afgewezen worden. Een voorbeeld uit de Amerikaanse geschiedenis. Iemand was ter dood veroordeeld voor een misdrijf die hij gepleegd had. Maar de gouverneur deed wat hij mocht doen van zijn staat en verleende hem gratie, genade. En dus kon hij dus in leven blijven. Maar hij zei, nee, ik accepteer het niet. En dus is hij terechtgesteld, want ja, je kunt het ook afwijzen. En eigenlijk is de hel de plaats waar God zegt tegen de mens, jouw wil geschieden. Want ja, God kan heel veel dingen, maar vierkante cirkels behoren daar niet toe. En God kan mijn beslissing niet nemen, want het is het niet mijn beslissing. Hij kan ontzettend ver gaan. Hij kan gaan door omstandigheden. Hij kan bovenal gaan door op aarde te komen en te laten zien hoe hij is en wat hij wil. Maar hij kan het. We zijn geen marionetten, geen zombies, geen robotten. God, dus dan is verloren zijn je eigen zin krijgt. Dit is ook wat Jezus ook zelf zegt. Werkelijk, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg over hem, gelooft en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan in het leven. Strikt genomen, in de woorden van Jezus worden mensen die geestelijk dood zijn, die komen tot leven als ze tot geloof komen in hem, als ze op hem vertrouwen. Dan ziet de wereld er anders uit, dan weten we dat we niet alleen een schepper hebben, een God, maar ook een God die onze vader wil zijn door Jezus Christus. Jezus gaat verder. Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar. Maar iemand anders getuigt over mij en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat ik een getuigenis van de mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden. Johannes was een lamp die helder brandde en een tijd lang hebt u zich over zijn licht verheugd. Als we terugkijken in het Johannes-evangelie, dan zien we ook helemaal in het begin, eerste hoofdstuk, dat Johannes optreedt en getuigt van Jezus, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes getuigde van hem. Maar, zegt Jezus, ik heb een belangrijke getuigenis dan Johannes, het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Want wat ik doe, getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden. De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien. En u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen. Want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. U bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat ik de eer van mensen nodig heb. Maar ik ken u, u hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen in naam van mijn vader, maar u accepteert mij niet. Terwijl u iemand anders die namens zichzelf komt, wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God kan geven. U moet niet denken dat ik u bij de vader zal aanklagen. Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. Als u Mozes zou geloven, zou ook mij geloven. Hij heeft immers over mij geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg? Jezus heeft meer getuigen. Johannes heeft Jezus aangewezen als het lam Gods. Maar ook het werk van Jezus, en dat is enkelvoud, dan moeten we denken aan zijn gang naar het kruis, zijn kruisdood, zijn opstanding. Dat is wat ons laat zien dat hij is de Zoon van God. En als mensen kijken naar een erbarmelijke wereld, zich afvragen hoe het kan zijn dat er toch een liefdevolle God is, dan is er een liefdevolle God die schept, maar die mensen ook vrije wil gegeven heeft, en dat heeft gevolgen. Mensen doen dingen, en door die dingen gebeuren andere dingen. Ja, en nu God in zijn genade is gekomen in Jezus Christus, en wij die bij hem horen kunnen een deel zijn van zijn oplossing, een deel zijn van zijn antwoord. Maar uiteindelijk is het zo dat God geduld heeft met ons. Hij wil niet dat enig mens verloren gaat. En dan de schrift, die getuigt ook van Jezus. Van een Messiaanse koning, van een leidende knecht, van een mensenzoon. Jezus is voorspeld in het Oude Testament en vervult ook de beloften daarvan. Het Oude Testament bereidt hem voor in de offerdienst. Maar die offerdienst kan ons niet bij God brengen. Maar de dood van Jezus wel. Jezus is voorspeld in het koningschap van David. Maar ja, David was ook feilbaar. Maar Jezus is de volmaakte koning. Of ook in de priesterschap. De priesters van Israël konden bij God komen voor het volk. Maar konden niet verzoening brengen. Maar dat kan Jezus wel. Wel nu, Jezus is gelijk aan God. Juist in zijn gehoorzaamheid. In zijn doen wat God wil. Zodat ze één zijn in wil, één zijn in bedoeling, één zijn in verlangen. En dan hoeven we ons niet af te vragen of er een God bestaat, iets vaags. Sommige mensen doen daar vrij lang over. Er is een bekende Britse filosoof die ontzettend veel goed werk geschreven heeft. En tegen het einde van zijn leven kwam hij tot de slotsom: er bestaat een God. Ja. Want al zijn argumentaties kwamen tot het toppunt dat dat toch wel meer redelijk was. En dat de atheïstische argumenten ja, dat niet waren. Maar ik heb goed nieuws. We hoeven niet een hele leven lang als af te vragen of er een God bestaat. We kunnen weten niet alleen dat God bestaat, maar hoe God bestaat. Want als we kijken naar de Bijbel, dan zien we Jezus. En God is, Jezus is de openbaring van de Vader. Zodat we kunnen zien dat God is zoals Jezus was. Bereid was om te lijden voor mensen. Hij is het woord dat God is en die bij God is. En dan als we lezen in de schrift en luisteren naar de verkondiging, dan is Jezus voelbaar bij ons. Hij is bij ons ook als we het niet voelen en niet weten, niet merken. Maar wij beseffen het door te luisteren naar de prediking en te lezen in het woord. En wat doet Jezus in zijn openbaring? Nou, Jezus openbaart God als reddende liefde. En als zodanig is hij degene die geestelijk dode mensen levend maakt, die ook kunnen leven en uitzicht hebben in eeuwig leven in de toekomst. Maar dat begint nu al reeds. Want pas af rekening als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Dus dan kunnen we inderdaad zeggen, ook dit gaat voorbij. Dat geldt helaas ook voor goede dingen, maar ja, dat is het leven. Maar voor alle dingen die we meemaken, kunnen we denken van ja, ik kan zo aan met de hulp van God en ik kan mijn naaste zien en pogen die persoon ook te helpen waar ik dat ook kan. Ja, God is geen overvaller. Hij kan jouw beslissing niet nemen. Maar jij kunt wel beslissen, ook vandaag weer, om hem te vertrouwen. Te zeggen, ik hoef niet alles te weten, ik hoef niet alles te kunnen, maar ik vertrouw op u, want u bent het die in Jezus tot mij gekomen is. U mag heen gaan met de zegen van de Heer. Gemeente van de Jezus Christus bij elkaar in zijn naam. U mag heen gaan in vrede en vol vreugde. Want u krijgt de zegen mee van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.